Bij Plasterk verrast mij in feite niets meer. Er zijn twee Plasterken. Plasterk was een buitengewoon capabele, zeer intelligente onderzoeker. Er is nog wel eens gezegd, hij zou kansrijk zijn voor de Nobelprijs. Maar Plasterk wou meer. Plasterk wou ook maatschappelijk actief zijn.
Het Verlossum, kunt u mij horen?
Welkom. Dit is Maarten Verlossum, de podcast. Ik ben Tom Jessen.
We hebben helemaal nergens over gehad. Dus, ik heb geen idee.
Buiten de tafel om. Heeft u zijn naam wel gehoord?
Ik heb helemaal geen enkele naam gehoord.
Wat we hier in deze podcast 5 maanden geleden al uitgebreid hebben besproken, wordt nu ook door traditionele media gemeld. Geert Wilders heeft Ronald Plasterk gevraagd om minister-president te worden.
Ik ga niet op namen speculeren.
Ik kan nu niet op de inhoud ingaan. Als de gesprekken zijn gevoerd en we weten waar we staan, dan hoort
het. Maar is het belangrijk voor het proces dat u het daar nog wel over heeft?
Uiteraard, uiteraard. Het is een hele belangrijke functie in ons landsbestuur.
Het is de bedoeling dat de PvdA het rechtse extra parlementaire kabinet gaat leiden. Officieel is dat nieuws nog niet, maar Haagse bronnen melden dat Plasterk de beste papieren heeft om Mark Rutte op te volgen in het torentje. Moet hij dan bij de PvdA eruit gegooid worden als lid? Of kun je dat niet zomaar doen?
Volgens mij kun je dat niet zomaar doen.
Je kunt hem royeren, toch?
Dat kan. Dat kan. Sterker nog, ik heb al een column gelezen dat het heel onbegrijpelijk is dat de Partij van de Arbeid dat niet al lang gedaan heeft.
Delen uit de bewuste podcast van 15 januari herhalen we hier, omdat hij nog steeds actueel is. Aangevuld met fragmenten uit de live editie van deze podcast, die ook gaat over de formatie en de rol van Ronald Plasterk.
Met die landverrader met die hoed op.
Ben je politiek geïnteresseerd? Druk dan nu op volg in je podcast app. Dan mis je niets van het laatste Haagse nieuws en de bijbehorende analyses. Hier is de podcast van 15 januari. We hadden nog een nieuwtje, toch?
Hadden we een nieuwtje?
Ja, we hebben natuurlijk tijdens de live podcast hadden we ook achter de schermen wat gesprekken. En toen kwam daar nog een nieuwtje uit naar voren. Ja, rondom de man met de hoed, Plasterk.
Oh, ja.
En daar hebben we een verhaal van. Eigenlijk zouden we de gesprekken achter de schermen ook moeten opnemen. Want daar wordt vaak nog interessante zaken
besproken. Ja, laten we zeggen dat wij via geruchten vernamen.
Ja, nou, dit was wel vrij stellig, werd dit gezegd.
Oh.
In ieder geval dat Ronald Plasterk premierskandidaat is. Dat werd gezegd.
Ja, dat is natuurlijk al vanaf het allereerste begin liep dat gerucht toch al.
Ja, maar ik had het niet eerder gehoord. Ik vond het vrij verrassend.
Laat ik er dit van zeggen. Ik zou het bij Plasterk verrast mij in feite niets meer. Ik bedoel, hij heeft al gekozen voor een soort van rol. Waarbij hij in feite zichzelf denk ik ziet als het geweten van de deplorabelen. Om het maar even zo cru mogelijk te zeggen. Dus ja, dan zou hij natuurlijk ook, de geruchtenmolen zou dan ook willen dat hij minister-president zou kunnen worden.
Ja, maar is toch nooit.
Vooral ook omdat Wilders gezegd heeft dat hij dat niet zelf per se hoeft te worden. Het is voor Wilders natuurlijk ook in allerlei opzichten voordelig om in de Kamer te blijven zitten. Denk eens wat een gare Bolkestein heeft gesponnen bij het feit dat hij vanaf, wanneer was het, 1990 tot 1998 in de Kamer is blijven zitten, niet in het kabinet is gaan zitten.
Maar Plasterk,
daar kun je namelijk fijn opponeren. Kun je net doen alsof je op forse afstand staat. Het gekste van alles is natuurlijk, maar goed, dat gold voor de hele verkiezingscampagne. Dat heb ik toen al gezegd, maar al een dorpspolitiek. Ik bedoel, er is geen woord over buitenlandse politiek bij. Geen woord bij over de EU. Ja, de PVV wil uit de EU. Nou goed, dat is niet realistisch. Wat willen ze dan eigenlijk wel? De grenzen moeten dicht, dat mag niet van Schengen. Gaan we daar ook mee stoppen? Gaan we sowieso onszelf tot een soort internationale paria maken, wetgevend gezien? Gaan we verdragen opzeggen die we tientallen jaren geleden hebben gesloten, waar we ons geacht aan worden te houden? Dat is toch wat onze naaste politieke toekomst is. Je gaat in zee met de grote winnaar van de verkiezingen, die een programma heeft wat voor 85% volstrekt onuitvoerbaar is, gegeven bestaande regelingen, afspraken, verdragen en onze eigen grondwet. Dat is de werkelijkheid.
Ja, maar dat dus Plasterk als PvdA-man, ja, dat hij is nog PvdA-lid.
Hij heeft dat natuurlijk al door die column in de Telegraaf, heeft hij ze natuurlijk al op afstand gezet. En dan, ja, dan heb je toch het gevoel dat ressentiment daar wel een onderdeel is.
Maar vind jij dit geen verrassende move, dat Plasterk zo meteen
de nieuwe minister... Nee, het verbaasde mij niks.
Helemaal niet?
Nee, omdat het vanaf het begin werd gezegd. Dat hij misschien dan ook wel de minister-president zou kunnen worden als Wilders het niet wordt.
En die andere partijen zitten er ook bij, die moeten er ook mee akkoord gaan.
Je begrijpt toch dat Plasterk, die in de tijd de minister van lege dozen werd genoemd, dat die even, ja, nu doe ik zo, hoe moet je dat, ik weet niet of dat het woord daarvoor is, maar ik trek een lange neus naar de mensen die hem in de tijd minister van lege dozen noemden. Ik geef hem trouwens, als er een soort van extra parlementair, of weet ik hoe je dat precies moet noemen, kabinet komt, dat is een heksentoer om deze lui bij elkaar te houden, lijkt mij.
Hoe vind je zijn capaciteit, hè? Kan die wat?
Nou, het probleem natuurlijk bij Plasterk is dat er zijn twee Plasterken. Plasterk was een buitengewoon capabele, zeer intelligente onderzoeker. Hij is ook directeur van het laboratorium geworden. Er is nog wel eens gezegd, hij zou kansrijk zijn voor de Nobelprijs. Hij heeft dat hele genoom van dat wormpje, dat heeft hij uitgepuzzeld. Dat was in de tijd revolutionair werk. Maar Plasterk wou meer. Plasterk wou ook maatschappelijk actief zijn. Ik geloof dat hij al in de gemeenteraad van Leiden had gezeten. En Plasterk is in de politiek gegaan. En voor zover ik dat kan beoordelen, heeft hij daar niet veel van terechtgebracht. Hij heeft zich ook verkiesbaar gesteld voor leider van de PvdA. En dat heeft hij op jammerlijke wijze verloren. Dus je begrijpt, ja, daar zit wel wat oud zeer, denk ik.
Dus dit zou een soort van revanche kunnen zijn?
Ja, natuurlijk is het dat. Dat zal hij denk ik ook wel zo zien.
Maar wat gebeurt er dan met de verhalen over een Mona Keizer, die ook genoemd wordt bij de BBB?
Ja, ik geloof niet dat iemand ooit Mona Keizer als minister-president serieus heeft genomen. Sterker nog, dat leek mij toen zij als zodanig door een mevrouw van der Plas werd aangemeld. Waren de reacties toch meer van hilarische aard dan van... Jonge, Mona Keizer, dat is echt een zwaar gewicht. Nee.
Ik heb daar ook hele positieve verhalen over gehoord.
Oh ja?
Wierd Duk is er heel erg positief over, dat Mona Keizer...
Okay. Nou, prima. Misschien moeten ze weer Wierd Duk ook aantrekken als politieke adviseur. Prima, deluxe. Nogmaals, ik zie met de beste wil van de wereld zie ik niet hoe een eventueel programma waarbij de PVV serieuze inspraak heeft, hoe dat in Nederland gerealiseerd moet worden. Want dat is een van de gekste dingen van de populisten, dat ze geen enkel economisch benul hebben. Dat je altijd het gevoel hebt dat ze ook helemaal niet begrijpen hoe de Nederlandse economie in elkaar zit.
Nee.
Dat wij een import-export economie zijn. Dat wij een transitoland zijn. Dat zijn we al 500 jaar, dat is niks nieuws.
Maar moet je er niet gewoon
wij
bij neerleggen?
Wij verdienen ons geld buitengaats.
Ja, maar moet je niet erbij neerleggen dat ze nu in het praten zijn en dat er dus toch, dan lijkt het op een kabinet komt waar ze deel van
nou,
uitmaken.
Nou kijk, als
op
ik het vermogen had om mij er niet bij neer te leggen, zou ik dat niet doen. Maar aangezien mijn machtspositie zich beperkt tot het zitten achter in een auditje met een microfoon en één handschoen, omdat ik mijn andere handschoen heb weggemaakt. Het lijkt mij dat ik me er wel onvermijdelijkerwijs bij neer moet leggen. Of ik zou moeten besluiten tot de emigratie.
Ja, er zijn mensen die zeggen, van Rossum, gaat hij het alweer hebben over Wilders en over wat hij allemaal over de populisten
zegt? Ja, jij stelt mij de vragen.
Ja,
dus
dat is ook
waar.
Ik
geef er antwoord op.
Ja.
Ik ben best bereid om te praten over andere dingen,
ja,
natuurlijk.
Dat gaan we ook doen.
Ik wil wel afspreken dat we het gewoon tot er een kabinet zit niet meer over zullen hebben. Dat ik het tragisch vind dat dit gebeurd is, dat is vers 2.
Ja. Het gaat meer over dus dat verhaal van het populisme. Dat daarvan
kijk,
zeggen mensen,
me
dat kennen we.
Ik was Fortuyn al werkelijk ter takken geschrokken.
Ja.
Ik dacht, dat we een heel normaal, ja, rustig, kabbelend land, wat in feite vrij goed macro-economisch gemanaged was, leefde. Niet waar de meeste dingen in orde waren. En nou ja, wij zijn in de afgelopen kwart eeuw, laten we het maar een beetje ruim nemen, de schellen van ogen gevallen. Niet alleen dat onze overheid verzaakt heeft op grond van alle rare ideologische keuzes die ze gemaakt hebben. Maar bovendien is een deel van het electoraat op drift geraakt op een manier die uiteindelijk mijns inziens Nederland alleen maar heel ernstig kan beschadigen. Maar dat wil zeggen, als er mee doorgezet wordt.
Ja. Heb je de afgelopen jaren wel eens een intelligent gesprek op hoog niveau gehad met iemand die dus stemt op de populisten, die goed kan uitleggen waarom die dat doet?
Nee.
Nooit?
Nee. Gewoon, ik ken niemand die PVV heeft gestemd, daar hebben we het al over gehad. Ik zit in een bubbel. Het gekke is, dat lees je overal, dat je in een bubbel zit, waarbij de betrokkenen die dat zeggen zich niet realiseren, ja, dat zij natuurlijk ook
maar
in een bubbel
zitten.
Maar
je komt natuurlijk wel op veel plekken waardoor je ook wel eens uit die bubbel gehaald wordt. In een theater zitten natuurlijk veel fans van je, maar je zit ook wel eens in talkshows waar andere gasten met andere denkbeelden worden uitgenodigd.
Ja, die meestal van een unieke stomzinnigheid zijn. Althans, voor zover ik dat kan nagaan.
Ja. Ja, ik moest denken aan Theo van Gogh, er is nu een biografie, is er over hem verschenen. Hij was toch ook wel heel fel op de moslims?
Enorm. Maar je kon wel leuk discussiëren met Theo. Maar onze discussies eindigden altijd op een soort punt waarbij hij zei: hoe is het mogelijk dat iemand die zo intelligent is, die jij zulke stomme ideeën heeft?
Hey, de Plasterk, want dat kwam dus ook nog eventjes tussendoor. Dat zou jij niet verrassen als hij de minister-president wordt.
Nee, helemaal niet.
Oké.
Okay. Mijn gevoel is dat dan rondzoomde toen die plotseling opdook. Toen die eerste oplichter die de PVV had afgevaardigd als verkenner.
Gom.
Ja, precies. Ik ben zijn naam gelukkig alweer vergeten. Ik hoop voor hem ook dat dit niet waar de zware schaduw die plotseling over hem gevallen is, dat hij daar weer vanaf komt. En dat hij zijn zaken iets beter op orde en niet oplichtende orde krijgt. Ja, toen verscheen Plasterk. Volgens mij werd toen al gezegd van, goh, zou het ook niet de geschikte minister-president zijn?
Moet hij dan bij de PvdA eruit gegooid worden als lid? Of kun je dat niet zomaar doen?
Volgens mij kun je dat niet zomaar doen.
Je kunt hem royeren, toch?
Dat kan. Dat kan, sterker nog. Ik heb al een column gelezen dat het heel onbegrijpelijk is dat de Partij van de Arbeid dat niet al lang gedaan heeft. Ja, één ding is in ieder geval zeker, dat er rolt geen kabinet uit waar een zwaar sociaal-democratisch stempel op wordt gezet. Ja. Nee, dat
in de live podcast was je ook wel kritisch op Plasterk.
Ja, we hebben een even vergeten Jezil dus uit te nodigen. Die zit nu in dat malle kasteel met die landverrader van een met die hoed op. Ja, ik moet altijd denken. Ik moet altijd denken aan Harrison Ford. Ja, dat verdient Harrison Ford niet natuurlijk. Hoewel ik nou die film heb gezien waar die verjongd is. Wie heeft die ook gezien al? Nou, dat is ook niet veel zaak, zie je. Ik vond er niet veel aan, moet ik zeggen. Die laatste film van waar Harrison Ford jonger wordt gemaakt dan hij is. Hij is een jaar ouder dan ik. Ja, ik heb wel gesolliciteerd naar de volgende film waar je ook 50 jaar jonger wordt gemaakt. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat dan overkomt. Ik begreep dat het wel heel lang en duur werk was om zo iemand een half uur lang verjongd in beeld te laten komen. Dat vind ik wel. Het is die Indiana Jones serie, die kent u toch wel? Ja. Ja, daar solliciteert deze PvdA-man natuurlijk ook naar. Dat begrijpt u wel. Als je natuurlijk al sowieso als PvdA-man beroemd bent geworden met ontzettend lullige columns in de Telegraaf, dan verdien je ook niet beter dan dit. Hè? Ja. Goed, waar was ik gebleven? Ik denk dat heel veel politici beginnen met de beste bedoelingen. Neem nou die partij van Omtzigt, die heeft een hele reeks van, naar ik begreep, scherp geselecteerde genieën bij elkaar gesprokkeld. En dan zit je in die fractie en dan krijg je te horen dat je voor de volgende 4 jaar gekoppeld bent aan niet waar de grootste kletsmajoor van de Nederlandse politiek sinds Pim Fortuyn. Ja, dat lijkt me heel pijnlijk. En dan moet je je zeilen maar naar de wind zetten. Of je moet zeggen, ik stop ermee, want dit is nooit mijn bedoeling geweest. Ik wil hier helemaal niks mee te maken hebben. Dat zal, denk ik, hangt er een beetje vanaf wat er uiteindelijk uit dat kasteel rolt. Onder leiding van Harrison Ford. Ja, het viel me mee dat tegenhaak dat hij niet zo'n zweep bij zich had. Hè? Maar dat mensen in de dagelijkse praktijk van de politiek zien dat dat eigenlijk heel anders werkt dan ze thuis op hun studeerkamertje bedacht hadden dat het zou werken.
Je vergeleek hem ook met een acteur.
Harrison Ford, ja. Ik dacht nog, zal ik hem zo'n zweep sturen? Dat hij hè, een beetje... Ik had ook de indruk dat op dat, hoe heet het, Zwaluwenberg... Ja, het schiet niet erg op. Dat is toch wel mijn indruk.
Ja, maar dat komt omdat ze niks zeggen.
Het schijnt dat Plasterk ooit een stukje heeft geschreven... dat echt zo'n formatie niet langer dan 7 weken moet duren. Terwijl ik begreep dat dit al de achtste week van de huidige formatie.
Ja, er zat wel het reces tussen.
Je had de indruk dat er op de Zwaluwenberg wel gezellig gepraat was... en dat er een rooktentje stond. Maar dat er daar bepaald geen spijkers met koppen waren geslagen.
En Caroline van der Plas die ging met de iPad naar bed om Ik Vertrek te kijken. Heeft ze laten weten via X.
Oh, Ik Vertrek. Ja, dat is op zichzelf een van de meest komische programma's op de Nederlandse televisie. Dat geef ik toe. Ja, ik zat zo'n man voor ze die dan bezig is het wrakke schuurtje af te breken. Bij het op zichzelf al vrij ruïneuze huis ergens in de Appenijnen. Waar het echtpaar een B&B gaat beginnen terwijl ze geen Italiaans spreken en nog geen ei kunnen bakken. En dan haalt hij een balkje weg in dat schuurtje en dan stort de hele boel. Die stort in elkaar en dan gaan ze allebei zitten huilen. Een schitterende... Ik had ook altijd de indruk, ik weet niet of dat waar is, dat het doorgestoken kaart was. Dat het een soort acteurs waren die dan in zo'n malle situatie... Ik weet niet.
Dat is niet waar. Want ik kijk het ook regelmatig. En dan ga je natuurlijk denken, wat zouden ze nu doen? En dan ga je het opzoeken. En dan zie je vaak dat ze jaren later een hele goede business hebben daar.
Oh, toch? Nou, dat wens ik
ze. En ze doen natuurlijk mee, zodat ze wat publiciteit krijgen. Dat ze hopen dat mensen gaan boeken.
Oh, nou, want voor mij is het die man die dat balkje wegtrekt. En dan start dat hele schuurtje in elkaar.
Ja, dat is hilarisch.
En überhaupt natuurlijk dat ik vertrek. Dat ja, nou ja, misschien is dat... Ik ben natuurlijk veel te oud om te vertrekken. Ik moet je zeggen dat ik, als ik mij ook had gemeld vanuit mijn idealisme bij die club van NSC, bij die club, dan was ik er al uitgestapt. Ik had er geen rugbaarheid aan gegeven, maar ik had wel gezegd tegen mijn grote voorman Pieter op, zegt Jos, sorry. Maar ik heb dit eigenlijk gedaan uit totaal andere motieven dan die nu een rol gaan spelen in deze ongelukkige situatie die is ontstaan.
Maar goed, het is wel zo dat je altijd een compromis moet maken. Dat weet je in Nederland, met de coalitievorming.
Zeker, dat zal hier net zo noodzakelijk zijn. En zelfs dan zul je voor elk plan wat je hebt, zul je een kamermeerderheid moeten vinden.
Maar dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja, ik wil mijn idealen wel zoveel mogelijk realiseren. Maar ja, dat zul je toch altijd met anderen moeten doen. En in dit geval is dat de PVV. Ja. Dus je kunt wel weglopen.
En dat
maar
is het komische natuurlijk van de idealen van de PVV. Dat die eigenlijk voor 85% niet te realiseren zijn. Of je moet zeer verstrekkende besluiten nemen.
En wat vond je dan van die drie dingen die van de week waarmee die mededeling zag? Van dat, daar zie ik vanaf.
Die drie wetsontwerpen, heb je gekeken wat daarin stond?
Ja, dat heb je ook bij die live podcast verteld.
Oh, jongen, dat is toch schokkend.
Over die detentie?
Ja, is dat schokkend. En ook het feit dat je in feite van mensen die moslim zijn, dat je daar criminelen van maakt.
Ja, die zonder voor een rechter te komen moesten ze vastgezet kunnen worden.
Nee, echt volkomen krankzinnig. De Raad van State, begreep ik, had zich daar al enige tijd geleden over deze zaak gebogen. En ja, dat is volstrekt krankzinnig. Een volledig onuitvoerbare onzin. Dat is symboolwetgeving. Niet veel meer dan dat.
Ja, maar dat gaat over de wetgeving.
Ik denk dat de PVV eigenlijk al zeker een kleine 15 jaar wel weet dat ze toch niet meer aan de slag komen. Dat dachten ze. En tot ieder stomme verwondering zijn ze in een plotselinge versnelling van het electorale proces zijn ze de grootste partij geworden.
Ja. Maar wat vind je ervan?
Nu zitten ze met de gebakken peren van al die radicale onzin die ze hebben uitgekraamd in de afgelopen...
Maar hoe komt het dan op je over dat hij er afstand van neemt?
Dat ik er afstand van
neem? Nee, dat hij nu van de week zegt van, hé jongens, die parkeren we.
Ja, hij neemt afstand van iets waarvan hij sowieso afstand had moeten nemen in het geval dat. Dat hij serieus zou zijn gaan regeren. Ik bedoel, dat zijn drie wetsontwerpen die nooit enige kans hebben gemaakt. Of, wat ik al zei, of we zetten onze grondwet terzijde. We stappen uit de EU. We houden op met al die verdragen die we ooit getekend hebben. En nou, daar geloof ik dus niet zo in. En ook mensen die zeggen, ja, hij heeft het alles maar over Wilders. Ik bedoel, waar moeten we het in Nederland anders over hebben?
Vraag van Rens van der Wiel. Beste Maarten, inmiddels zijn al diverse demissionaire kabinetsleden die een ontslag hebben aangeboden voor een functie elders. Is de wachtgeldregeling niet juist bedoeld om ervoor te zorgen dat zij zich niet druk hoeven te maken over hun carrière na de ambtstermijn en mogelijke belangenverstrengelingen te voorkomen.
Ah, misschien. Nee, de wachtgeldregeling is ervoor om die mensen de kans te geven om als de politieke benoemingen of carrière anders loopt, om dan op zoek te gaan naar. Maar als je natuurlijk al een aanbod krijgt, bovendien als je in Nederland wachtgeld gaat trekken, dan paf, dan gaan de columnisten los. Wachtgeld, waar is dat goed voor? Misbruik maken van voorzieningen. Hè? Wat we natuurlijk wij bij het zwart maken van Timmermans hebben gehoord. Toen bleek overigens iedereen die hem zwart maakte vanwege het wachtgeld, bleek vervolgens zelf ook wachtgeld te trekken. Dus ja.
Mona Keizer onder andere.
Ja, en hoe heet het, dat Kamerlid van Haga. Ja, die ik nog steeds dankbaar ben. Omdat er over mijn Kamervragen zijn gesteld. Dat vind ik zoiets. Dat zijn toch van, dat zijn hoogtepuntjes in mijn leven geweest.
Was dat voor het eerst?
Ja, volgens mij was het voor het eerst dat de Kamervragen over mij zijn gesteld. Ik heb meerdere hoogtepunten in mijn leven gehad. Dat heb ik wel eens verteld. Dat de Telegraaf op de voorpagina schreef dat ik een gevaarlijke deskundige was. Ah, dat was een heerlijk moment van triomf. Ik had dat natuurlijk totaal niet verwacht. En ik had ook het effect van die televisie. Dat, omdat als je dat nooit eerder hebt gedaan, weet je niet wat het effect zou kunnen zijn. Dus ik was zo verguld. Joh, ik heb geen idee.
Maar waarom was je een gevaarlijke deskundige?
Ik heb de kennis opgebeld om te zeggen dat ze het geweldig vonden. Dat was al het eerste moment. Dan,
maar waarom was dat?
Ja, ik had, omdat ik in die, weet het, in een televisieuitzending bij de inauguratie van de oude Bush.
Oh, dat was het, ja.
Ja,
dat vogeltje. Vaak,
ja, ik vond het heerlijk. Kan niet anders zeggen. Dus ik moet zeggen dat ik ook wel trots was dat en Hugo de Jonge en Mark Rutte zich zeer kritisch hebben uitgelaten over mijn vaccinatiebeleid. Dat was ik is zo vrij sterk, niet waar, dat het zowel de minister-president als een prominent lid van het kabinet zich uitspreken over een individueel geval van een bejaarde die voorgedrongen zou zijn bij vaccinatie. Ja.
Wat niet zo was, hè? Want je had gewoon
gebeld.
Nee,
dat ik was helemaal niet zo, maar ik heb het graag zo gelaten, eerlijk gezegd.
Er zijn nog steeds mensen die zeggen, ja, Van Rossum, voordringer.
Ja, precies, een Van Rossumpje, dat is voordringen bij vaccinatie. Ja, dat vond ik geweldig. En ja, dus die Van Haga, vooral omdat het antwoord van de minister, die
nee, staatssecretaris.
Staatssecretaris, die ondertussen alweer verdwenen is, die Oesloe.
Ja, naar die reisorganisatie.
Ja, dat heeft ze niet zelf geschreven, maar goed, die ambtenaar had er wel werk van gemaakt.
Ja.
En Van Haga nog eens uitgelegd dat hij er niets mee te maken had. Ook wist hij Van Haga natuurlijk ook wel. Maar het was, in ieder geval is Van Haga natuurlijk in zijn uiteindelijke intentie, namelijk om aandacht te trekken door mij zwart te maken, is hij niet geslaagd, want hij is gewoon weggestemd.
Ja, is niet meer teruggekomen. Ja,
er zijn natuurlijk veel Van Haga stemmers hebben gedacht, dan kunnen we beter op de PVV stemmen.
Ja.
Als het dan toch zover gekomen is. Maar ja, je begrijpt, ik vond het wel fijn. Ik heb ook dat antwoord van de staatssecretaris met genoegen gelezen, moet ik zeggen.
Ja. Dus je hebt meerdere hoogtepunten eigenlijk in dat opzicht.
Ja. En ook altijd heel onverwacht dat ik niet had gedacht dat het dat effect zou hebben.
Ja. Maarten, ik heb nog een boek voor je wat de moeite waard is. Marcel H. van Erpen, Poetins propagandamachine. Lijkt me een boeiend en leerzaam onderwerp, zegt George Woest.
Ja, nou ja, we hebben al zo'n boek over Poetin besproken. Namelijk van die Italiaan, Galeotti, als ik het wel heb. Ja, wat moet je over Poetin zeggen? Eén ding moet je zeggen, dat de staying power van die krakkemikkige rest van de Sovjet-Unie toch groter is gebleken dan we gedacht hadden. Het is natuurlijk hij heeft daar gewoon weer een nieuwe politiestaat opgetrokken. En er zijn wel veel protesten, begreep ik, met name van vrouwen. Die hun mannen aan het front al weet ik hoe lang niet gezien hadden. En die ook geen bericht kregen of ze überhaupt zouden terugkomen.
In Rusland of in Oekraïne?
Nee, in Rusland.
Want in Oekraïne zijn die verhalen dood.
Ja, in Oekraïne heb je dat natuurlijk ook. Omdat natuurlijk na 2 jaar toch een soort oorlogsmoeheid ontstaat. En dat is natuurlijk waar je zich ernstige zorgen over moet maken. Omdat wij natuurlijk ook in Nederland, niet waar, och jee, wat waren we bewogen. Tranen hebben zijn ons over wangen gebiggeld. En het was een zaak van essentieel belang voor de verdere voortgang, bla 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 bla. En na 2 jaar dan is dat dan, ja, we beginnen er nou wel een beetje genoeg van te krijgen. Het kost een hoop geld. En moeten we niet eens iets anders gaan doen? Zouden ze daar wel, laat het nou eens ophouden. Wat je in Amerika ook ziet, kijk dat het bij ons zo is, dat is al treurig genoeg. De staying power van, laten we zeggen, maatschappelijke emoties is langzamerhand nul. Ook als het werkelijk van belang is, en dat is in het geval van de Oekraïne, is dat zo. Want je weet dat ook de partijen die nu het voortouw hebben, dat die niet bepaald, afgezien van Omtzigt geloof ik, sympathiek staan ten opzichte van meer geld naar de Oekraïne.
Nee.
Terwijl dat toch een zaak is die strategisch van het allergrootste belang is.
Ja. Meer politieke inzichten krijg je in onze WhatsApp-groep. De link naar die groep staat in de show notes van deze aflevering. En daar vind je ook de link naar de hele live podcast van bijna 2 uur. Tot de volgende keer.
Bij Plastek verrast mij in feite niets meer.
Wil je meer weten over waarom Adolf Hitler nou specifiek de Joden haatte? Luister dan naar het college van Maarten van Rossum over Adolf Hitler. Het college is te downloaden via de link in de show notes. Nederlanders slapen steeds onrustiger. Dat heeft grote gevolgen op hun werk, maar ook in hun relatie met geliefden. In Sea Level leer je hoe je beter slaapt. Luister de podcast via de link in de show notes.